Dan hebben we nu onze correspondent, zeg maar, Paul Veerman aan de lijn hangen. Paul, goedemorgen.
Goedemorgen.
Paul, we gaan het vooral hebben vandaag over de belbus die vandaag van start gaat. Maar je bent uiteraard ook de uitgelezen man om iets meer te zeggen over de politieke situatie in Maldegem. Nu gaan we in de loop van het programma eens uitvoerig praten met Omer Bouten, voorzitter van de CVP, over de nieuwe samenstelling van het college. Nu ja, nieuwe. Er is weinig nieuws onder de zon. Dat is denk ik hetgeen meest opvalt.
Ja, dat is inderdaad eigenlijk een beetje te verwachten geweest. Ik had een gesprek vroeger al met, kort na de verkiezing, voordat de onderhandelingen over het nieuwe schepencollege begon. En ik had toen de vraag al gesteld aan de voorzitter van de CVP, op wat men zich zou baseren om de namen in het schepencollege in te vullen en zo. En hij was er in principe vrij vaag over, maar het was wel zo dat men niet alleen zou kijken naar het aantal behaalde voorkeurstemmen.
Uh-huh.
En nogthans moet ik daar onmiddellijk bij zeggen dat van de 8 posten die te verdelen zijn, dat is dus de burgemeester, de schepen, de 6 schepen en de voorzitter van het OCMW, dat 7 van die 8 de meeste voorkeurstemmen gehaald hebben.
Uh-huh.
Dus op dat vlak kan je wel zeggen dat men de orde van link van de voorkeurstemmen dus wel gerespecteerd heeft.
Mm-hmm.
Men kan niet ontkennen dat de 8e persoon, en dat gaat dan om Jacques de Taille, uitredend schepen, dat die met zijn 900 en zoveel stemmen, dat die dus minder stemmen behaalt dan andere kandidaat, nieuwkomers, maar die blijft dus wel degelijk in het schepencollege. En ergens, ik vermoed, maar daar zal waarschijnlijk de voorzitter zelf wel meer uitleg kunnen overgeven, ik vermoed dat het zal gaan omdat men in het centrum, dat men minder CVP wil, dat ook het centrum wel degelijk nadrukkelijk vertegenwoordigd is in het college van burgemeester en schepenen.
Uh-huh.
En ik denk dat daar de reden daarvoor ligt.
Uh-huh. Nu, als je praat over het centrum, en we gaan het zo dadelijk uiteraard ook vragen aan de voorzitter, dan duikt denk ik ook de naam op van Antoine Pauwels.
Ja.
Die ook heel wat voorkeurstemmen behaalde, eigenlijk toch ook wel voor een stuk in het centrum woont.
Ja.
En daar hadden we misschien, denk ik, Paul, toch wel verwacht dat men toch ietsjes van vernieuwing zou inbrengen. En eventueel als tussenoplossing dan zou kiezen voor een verdeling van het mandaat. Bijvoorbeeld 3 jaar Jacques de Taille en 3 jaar Antoine Pauwels. Dat dacht ik behoorde toch wel ergens tot de logische oplossingen.
Logisch, misschien. Maar ik zeg, dat is ook iets dat waarschijnlijk de voorzitter zal uitleggen als je hem die vraag stelt.
Uh-huh.
Maar het is zo, ik heb hem vroeger al die vraag gesteld of wij terug naar een stoelendans gaan zoals wij dat dus in deze bestuursperiode gezien hebben. En voor de verkiezingen heeft hij mij al gezegd, kijk, mochten wij opnieuw de absolute meerderheid halen, dan zal ik er zeker voor pleiten binnen het bestuur om zeker geen nieuwe stoelendans teweeg te brengen in de loop van de nieuwe bestuursperiode. Omdat zijn reden is, een schepenwissel in de loop van een legislatuur, zegt hij, die moet er zijn om even voornamelijk mensen die willen stoppen denk, als politieker, de kans te geven gewoon uit te groeien. En ten tweede, vooral nieuwkomers die het moeten waarmaken als schepenen, om die dan inderdaad een kans te geven om zich in te werken.
Uh-huh.
En als we dan terugkijken naar 8 oktober, naar de uitslag van 8 oktober, dan zien we toch dat zowel de mensen die in het schepencollege gezeten hebben en die er eens uitgestapt zijn, in dat geval is er maar één, Marleen van den Bussen die gebleven is, als de nieuwkomers, dat die hun stemmenaantal merkelijk zien verhogen hebben.
Uh-huh.
Dus kan men, als men louter op de cijfers afgaat, stellen dat de kiezers de schepenwisselfeiten niet afgestraft hebben.
Uh-huh. Ja.
En aangezien dat, als we een keer de leeftijd bekijken van het Gouden Schepencollege, dan zien we daar geen mensen in die in de loop van de komende 6 jaar de pensioengerechtigde leeftijd behalen.
Ja,
en dan zou er inderdaad, als je de visie van het bestuur van de CVP volgt, geen enkele reden zijn om de wissel uit te voeren.
Uh-huh. Ja, hoe dat college er concreet uitziet en de verantwoordelijkheden, want die zijn wel een beetje veranderd,
uh-huh,
daar gaan we zo dadelijk dieper op in. Maar kort zeggen, blijft dus bij het oude. Schepenen blijven dezelfde, burgemeester ook, maar nieuwkomster is dan eigenlijk Marleen van den Bussen als voorzitter van het OCMW. Maar dat gaat pas in, denk ik, op 1 april,
ja,
volgend jaar.
Het is zo dus dat De nieuwe gemeenteraad die wordt in principe geïnstalleerd op 1 januari. Dat is dus altijd in de loop van de maand januari. Uh-huh. Dat overal de installatie van de nieuwe gemeenteraad gebeurt. Maar de installatie van het bestuur van het OCMW en de aanstelling in feite van de nieuwe voorzitter, dat gebeurt in principe per 1 april. Waarom? Omdat de vertegenwoordiging van de verschillende politieke families in het OCMW, dat die bepaald wordt door de gemeenteraadsleden.
Ja.
Iedere partij die schuift dus een aantal kandidaten naar voren. Ieder gemeenteraadslid die heeft een aantal stemmen. En het is op basis en het gebruik van die stemmen dat de vertegenwoordigers aangeduid worden in het bestuur van het OCMW. Ik kan u zeggen dat dat een nogal wat berekening vraagt binnen het bestuur van de politieke partijen, hoe zij hun stemmen verdelen op de kandidaten die zij in het OCMW willen krijgen.
Ja, ja. Nu dat mevrouw Van den Bussen voorzitter van het OCMW wordt, dat denk ik is geen echte verrassing. Dat was al de eerste dagen na de verkiezingen te horen in de wandelgangen, denk ik, hè?
Ja, kijk, het is zo dat men inderdaad, om te beginnen, moest uitzien naar vertegenwoordiging van de vrouwen in het college van burgemeester en schepen. En ik denk dat ze geopteerd hebben voor geen twee vrouwen momenteel in het college, omdat men inderdaad met die verdeling van de bevoegdheden zat en de mensen. Men kiest ook een stuk, als je het louter politiek bekijkt, voor ervaring, want de meeste mensen zijn op hun post gebleven. Dus was het zo dat het zou gaan, ook voor de post van voorzitter, tussen de mensen die nu zetelen in het college. Daar zou ook de voorzitter van het OCMW uitkomen. En dan was het de keuze of Anne Gebijn of Marleen van den Bussen.
Mm-hmm.
En het bestuur heeft blijkbaar geoordeeld dat Marleen van den Bussen daarvoor de beste persoon was.
Mm-hmm. Nu, als we praten over het voorzitterschap van het OCMW, dan duikt denk ik ook wel een beetje de naam van Frank Sieres op, die daar ook wel ambitie voor had en die ook van de nieuwkomers het beste resultaat heeft neergezet.
Ja, dat is inderdaad juist. Maar ik zeg nog eens, men heeft niet alleen gekeken naar de het aantal voorkeurstemmen. Dr. Bouten, de voorzitter, die zei mij ook dat ook ervaring een niet onbelangrijke rol heeft gespeeld bij het nemen van de beslissing in verband dus met de voorzitter van het OCMW.
Ja. Goed, Paul, dat er wel wat ongenoegen is, denk ik, nu binnen de CVP, dat is duidelijk. We lezen in het Vrijmaldegem deze week ook de open brief van Achille Hoetals uit Adegem. Maar dat is misschien de enige man die het ook openlijk durft toe te geven dat er ongenoegen is. Maar ik denk dat er wel bij wat meer CVP-leden momenteel wat ongenoegen is of teleurstelling is, toch?
Ik moet zeggen, ik heb de brief gezien, maar ik heb hem nog niet gelezen van Achille Hoetals. Daar ga ik dus ook verder geen commentaar op geven.
Mm-hmm.
Maar wat het ongenoegen betreft binnen de CVP zelf, moet ik toch zeggen dat uit de verklaring, want ik moet zeggen, het is normaal dat wij proberen toch van her en der ook wat randinformatie binnen te sprokkelen. En ook met mensen die vorige week maandag op die vergadering aanwezig geweest zijn, ergens reacties los te weken. En als je ziet dat de beslissing over de samenstelling van het college met een tweederde meerderheid genomen is,
ja,
dan moet men toch zeggen dat er inderdaad een serieuze meerderheid was die achter het voorstel stond. Dat is één. En ten tweede dat er meest tevredenen zijn, dat kan ik mij voorstellen. Maar het is altijd gevaarlijk van voor die verkiezing tegen bepaalde mensen of tegen uw kennissen te gaan zeggen, kijk, ik ga voor een schepenzetel. Als je dan achteraf moet zien dat er inderdaad dat u buiten de prijzen valt.
Uh-huh.
En ik heb ook een beetje de indruk, zeker voor nieuwkomers, dat men te gemakkelijk met de ambitie vertrekt van ik word schepen. Het is nog altijd zo dat ervaring niet onbelangrijk is. En ik kan me voorstellen, iemand, stel nu een nieuwkomer, ik ga gewoon het zwaarste voorbeeld nemen, mijn voorzitter van het OCMW, als die nog nooit in de politiek actief geweest is, op het bestuursvlak dan,
mm-hmm,
dat als die dan er plots ingedropt wordt, u mag toch niet vergeten dat zo iemand, dat het plots aan het hoofd staat van een bedrijf van meer dan 100 werknemers.
Ja, ja.
En dat met een pak administratie geconfronteerd wordt, dat inderdaad men daar zeker al enig inzicht moet in hebben, mm-hmm, voor men eraan begint.
Ja, ja.
En ook enige politieke ervaring, want het is zo dat niet alleen het dagelijks bestuur van een OCMW belangrijk is, men moet ook politiek rekening houden met uw met de beslissingen, want de gemeente is ook nog altijd een van de betalers aan het OCMW.
Mm-hmm. Nu, de grootste uitdaging voor de nieuwe voorzitter van het OCMW wordt wellicht het nieuwe restoord dat er aan te komen is. Nu, wat dat betreft, Paul, hoorden we de afgelopen week dat er ook binnen de CVP daar geen echte eensgezindheid meer zou over zijn, over dat nieuwe restoord. Dat er stemmen zouden opgaan die zeggen, ja, het zal toch wel heel duur uitvallen. Is het echt nog nodig? Heb je daar iets over gehoord dan?
Nee, maar ik moet zeggen, dat is een bedenking die vroeger iets gemaakt is. Maar het is nu wel zo dat men het ook anders zal moeten bekijken. Hè? Als we zien en dat het aantal mensen vroeger, ik spreek dan in het begin van de fusie, waren er wachtlijsten voor mensen die in het OCMW wilden opgenomen worden in de rusthuizen. Nu zijn die wachttijden zijn er geen meer.
Ja.
En er zijn reeds plaatsen vrij, die kunnen ingevuld worden, waarvoor dat er maar geen mensen zijn. En waarom is dat? Ja, goed, er zijn mensen, en dat heb ik persoonlijk gehoord, die zeggen, kijk, voor de prijs die ik moet betalen in Malvegem, voor hetgeen ik daar aan huisvesting maar kan krijgen, aan comfort en zo,
uh-huh,
daar ga ik inderdaad niet verder over nadenken. Ik ga dan liever ergens anders, waar ik desnoods een paar duizend frank per maand meer moet betalen, maar dat ik toch wat meer privacy en wat meer comfort heb.
Ja, en dat alternatief is er eigenlijk in Malden, want we hebben de Warande bijvoorbeeld.
Ja, en komt daarbij ook, ja, dat wij moeten, dat het OCMW rusthuis moet ook voldoen aan een aantal wettelijke voorwaarden in verband met veiligheid.
Ja.
En die vergunning, die is ook niet meer zo vanzelfsprekend.
Uh-huh.
Zeker niet voor het, de oudste vleugel van het gebouw. En dan moet je inderdaad gaan zeggen, kijk, moeten wij aanpassingswerken doen, want dat is even het vroeger bij het begin van de beslissing, toen men van het ministerie komen kijken is, omdat er voorgesteld was om de nodige aanpassingswerken uit te voeren aan het OCMW rusthuis, toen heeft men gezegd, kijk jongens, als wij dat moeten subsidiëren,
uh-huh,
dan zijn wij van oordeel dat het beter is dat jullie het oude gebouw, dat jullie nu de oudste vleugel die jullie gebruiken, dat die jullie aan afschrijven. Want de kosten voor de verbouwing, die gaan bijna zoveel kosten als een nieuw. En het gaat dan altijd in de oude vleugel blijven.
Ja, 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 ja.
En het is ook zo dat op dat vlak de gemeente niet meer alleen het voor het zeggen heeft.
Ja.
Als dus de vadertje staat zegt, kijk, voor verbouwing subsidiëren wij niet.
Uh-huh.
Dan mag de gemeente ook wel de verbouwingen in plaats van de nieuwbouw vergeten.
Uh-huh. De laatste puntje voor we toe aan die belbus toe zijn, Paul. Je had het vorige week met Patrick over de klacht die er is bij de provincie. In verband met de gemeenteraadsverkiezingen, is daar ondertussen al meer nieuws over?
Officieel niet.
Nee.
Het is zo dus dat de bestendige deputatie, die heeft nog tot 23 november om zich uit te spreken over die zaak. Ik heb ondertussen ook al contact gehad met de verantwoordelijke voor de kiesbureaus in Maldegem. Dat is de griff 4 uit Ekelo, van het Vliegrecht van Ekelo.
Uh-huh.
En die man was om te beginnen nog niet schriftelijk in kennis gesteld van die klacht toen ik hem belde. Maar die heeft mij wel, want die mens heeft ook al meerdere jaren ervaring in, die heeft mij wel gezegd, kijk, zegt hij, in de eerste plaats moeten wij nagaan, moet de commissie van de deputatie nagaan of die klacht gegrond of ongegrond is.
Ja.
En die beslissing die zal waarschijnlijk een van de eerstkomende dagen vallen. Voordat men, als men besluit die klacht is gegrond, dan moet inderdaad de commissie de klacht ernstig onderzoeken.
Mm-hmm.
Maar wat zou de reden kunnen zijn waarom de klacht dus als ongegrond zou kunnen afgedaan worden?
Mm-hmm.
Dat is gewoon omdat in de klacht van Mark Bevelt, dat hij enkel in persoonlijke naam spreekt.
Ja.
Overdenken over de klachten.
Mm-hmm.
En het is nu zo, zoals wij vorige week ook gezegd hebben, dat Mark Debout moest gaan kiezen in Stroobrugge. Dus logisch, als hij een klacht neerlegt over feiten die gepleegd zijn in een lokaal waar hij niet, normaal gezien niet aanwezig mocht zijn, want hij heeft geen toegang tot die lokalen,
mm-hmm,
dan was hij op het moment van die vaststelling zelf in de onwettelijkheid.
Ja.
En dat zou een grond kunnen zijn om inderdaad de klacht als onontvankelijk te verklaren.
Ja, ja. Goed, we blijven het opvolgen. Dan nog even de belbus. Paul, je was niet aanwezig ook op de persconferentie vrijdag jongstleden. Maar je kunt er toch iets meer over zeggen. Nu, de mensen hebben, als het goed is, deze week een folder ook gevonden in de bus. Ja. Die zat wel een beetje spijtig, denk ik, tussen al de andere reclames die er in de loop van de week in de bus belanden. Dus een beetje weggestopt eigenlijk. Maar die folder is misschien toch wel vrij duidelijk. Misschien een beetje een rare start ook op een zondag voor die belbus, vind je niet?
Ja, dat is inderdaad juist. En wat die folder betreft, dat kan ik niet ontkennen. Ik ben ook iemand van die mensen die niet zo uit is op reclames. Mm. En bij mij gaat veel van de reclames die in mijn bus terechtkomen, die gaat van mijn brievenbus naar de vuilbak. Of nee, of naar de pakwevering van het oud papier. Mm-hmm. Omdat er zo tegenwoordig zoveel binnenvalt dat inderdaad tussen het bos de goede bomen niet meer zitten.
Ja, die belbus, dat is al een lange historie in Maldegem, denk ik.
Ja, we gaan toch meer dan 3 jaar terug voor onze belbus. En in Maldegem had men stiekem gehoopt dat toen de eerste Mietjeslandse belbus van start ging, dat Maldegem erbij zou zijn. Maldegem is daar buiten de boot gevallen en de verklaring van de lijn, want het is tenslotte zij die de beslissing daarin neemt, was dat Maldegem op het vlak van openbaar vervoer op de grote lijnen voldoende voorzien was van autobusdiensten. En dat er dus op dat moment dus geen belbus nodig was op de as Eeklobrugge.
Mm-hmm. Nu, het grootste voordeel denk ik van zo'n belbus, dat is dat er enorm veel haltes bijkomen.
Ja, we gaan nu op de belbus, en dat is een belbus die er gekomen is na onderhandelingen met de buren Kneslaar en Aalter,
ja,
over het mobiliteitsplan in de gemeenten. En dan is men daar inderdaad ook de lijn bij betrokken. En dat was duidelijk een partner die brood zag in het project. Heeft men gezegd, goed, wij gaan een bouwbus creëren die Aalter, Kneslaar en Groot-Maldegem beter met elkaar verbindt. Mm. Op dat traject zijn er 167 halters, waarvan ongeveer, zelfs iets meer dan de helft nieuwe halters. De rest zijn halters van bestaande lijnen.
Ja, want dat is eigenlijk wel een beetje de bedoeling, denk ik ook, dat die belbus aansluiting heeft op bestaande lijnen ook.
Dat is één van de bedoelingen.
Ja, ja.
Maar niet zozeer de hoofdbedoeling, hoor.
Nee.
Het is zo dat de belbus is een bus die men bestaat op eigen verzoek. Ik wil van één punt naar een ander punt. En dat kan, als men zegt, binnen het kader van de 3 gemeenten, dan kan men gerust die verplaatsing maken alleen met de belbus.
Mm-hmm.
Anders is het natuurlijk gesteld als je zegt, kijk, ik woon, ik geef nu een voorbeeld, in Onderdijken, scheiding van deelgemeente Adegem en deelgemeente Maldegem. Ik zeg, in Onderdijken, ik wil naar Brugge rijden. Goed, wat gaat men dan doen als je naar de belbus belt? Men gaat u zeggen, kijk, dit uur wilt u naar de bus. Goed, wij gaan nu daar op de dichtstbijzijnde opstapplaats van de belbus oppikken. En wij gaan u voeren tot bijvoorbeeld Maldegem station. Een van de halters van de lijn Gent-Eeklobrugge.
Ja, ja. Mm-hmm. De belbus, de naam zegt het zelf. Het is een bus die dus geen vast traject en ook geen vaste uurregeling heeft. Men moet dus vooraf zich aanmelden, telefonisch.
Ja, maar daar, ik moet zeggen, dat vind ik eigenlijk een beetje eigenaardig in die folder ook. Men vraagt om, alsjeblieft, bel 1 of 2 dagen op voorhand. Mm-hmm. Zodanig dat de chauffeur en de diensten van de belbus zelf een planning kunnen maken per rit die moet gemaakt worden door de belbus. Maar daaronder schrijft men dat het nog tot de laatste 2 uur voor dat je de bus nodig hebt, dat je kan bellen.
Ja.
Dus is de kans groot dat de meeste mensen de laatste dag zullen bellen voor de ja, opstelling van een belbus.
Het wordt een beetje wennen, denk ik, hè, zo'n systeem van belbus. We gaan het blijven opvolgen en eens kijken. Het zal ook wel geëvalueerd worden,
ja, maar,
denk ik.
Dat is juist, maar ik heb toch de indruk, als je de cijfers ziet van de belbussen, van de bestaande belbussen,
ja,
en als je toevallig een keer in Eeklo zei, als de belbus passeert, dan zie je toch altijd dat er toch tamelijk wat volk op die bus zit.
Ja,
en dat bij de lijn wisten wij te zeggen dat er inderdaad, dat die belbus, het succes, dat het zelfs groter is dan dat zij durven verwachten.
Mm-hmm. Goed, Paul, de mensen moeten maar eens de folder bekijken die ze deze week in de bus gevonden hebben. En ik geef ook al even het telefoonnummer mee waar ze terecht kunnen voor die belbus. Dat is 09-210-94-94. Paul, jij vertrekt nu naar de Poolse plechtigheid in Adegem. Goed, bedankt voor het telefoontje.
Ja,
en tot later.
Ja, goeiedag, denk je.
We zijn al toe aan onze derde telefonische bijdrage en die gaat richting CVP-voorzitter Omer Bouten. Meneer Bouten, goedemorgen.
Goedemorgen.
Meneer Bouten, ik weet niet of je het programma hebt kunnen volgen. We hebben bij het begin van de uitzending al eens gepraat met collega Paul Veerman over die samenstelling van het college. En we hebben toen gezegd, ja, er is weinig nieuws onder de zon. De burgemeester blijft dezelfde, de schepenen blijven allemaal dezelfde. Alleen, denk ik, een kleine wijziging wat de verantwoordelijkheden betreft.
Inderdaad, dit klopt. Het gaat om kleine nuances, zou ik eigenlijk uitdrukken.
Ja.
Namelijk, wij hebben gedacht één schepencollege voor ruimtelijke ordening, stedenbouw en milieu te creëren onder de verantwoordelijkheid van schepen Geert de Roo.
Ja.
Namelijk, leefmilieu en ruimtelijke ordening was reeds bij meneer de Roo, maar stedenbouw stond bij Boudewijn de Schepper.
Uh-huh.
Wij zijn ervan overtuigd dat wij die bevoegdheden moeten coördineren, omdat in de komende jaren dus het ruimtelijke ordeningprobleem in het kader van het ruimtelijk structuurplan Vlaanderen zeer belangrijk zal zijn en wij dus stedenbouw dan zeker niet mogen loskoppelen van enerzijds de ruimtelijke ordening en de planning en anderzijds het leefmilieu.
Uh-huh.
Daarom werd deze bevoegdheid verplaatst van de heer de Schepper naar de heer de Roo. Uh-huh.
Nu, we gaan ze even kort opsommen, die bevoegdheden. Johan de Roo blijft burgemeester. Remedie Jager eerste schepen en blijft ook schepen van financiën, economie, werkgelegenheid, KMO en toerisme. Noël Wille blijft schepen van openbaar werken en sport. Heer de Roo, zei je al, schepen van leefmilieu, ruimtelijke ordening en stedenbouw. Dan Boudewijn de Schepper, landbouw, ontwikkelingssamenwerking en feestelijkheden. Anneke Gobijn, en dat is wel ook nieuw, schepen van jeugd, cultuur, onderwijs, gezin en kinderopvang. En Jacques Detaille, schepen van sociale zaken, seniorenbeleid, bevolking en burgerlijke stand. Zo is het toch, hè?
Ja, dat is waar.
En dan hebben we een nieuwe voorzitter van het OCMW vanaf april volgend jaar. Dat wordt Marleen van den Bussen. Ook dat is denk ik geen echte verrassing. Werd al een beetje vermeld in de wandelgangen de dagen na de verkiezingen. Een job die geknipt is voor haar, denk ik, hè?
Ja, absoluut. Nu, Marleen van den Bussen heeft er ook reeds 3 jaar schepen op zitten. Namelijk de eerste 3 jaar van de vorige legislatuur. Waar zij eigenlijk ook schepen van sociale zaken was.
Uh-huh.
Dus zij is dus eigenlijk wel dus bekend bij de problematiek van het sociaal beleid. En met deze kennis kan zij dus zonder problemen overstappen naar het OCMW. Trouwens, zij heeft ook bewezen in de vorige legislatuur een dame te zijn die een heel zelfzeker voorkomen heeft, die dus een flinke dossierkennis heeft weten op te bouwen. En wij mogen wel zeggen dat als voorzitter van het OCMW die eigenschap zeer nodig is, want een voorzitter van het OCMW staat toch eigenlijk voor een aantal problemen alleen en moet dus soms op korte tijd belangrijke beslissingen treffen waarbij men in een, als men schepen is, toch voor in zekere zin kan terugvallen op de bijeenkomst van het schepencollege.
Mm-hmm.
Dus weliswaar dus een zeer belangrijke opdracht met een grote verantwoordelijkheid. Zeker dat in de komende legislatuur het nieuwe rusttoren moet gerealiseerd worden, wat dan toch een monsterproject kan genoemd worden.
Mm-hmm. Ik had het met Paul Veerman ook al kort over dat nieuwe rusttoren. En ik zei toen, ja, we horen wel eens in de wandelgangen de laatste tijd de opmerking dat er ook over dat nieuwe rusttoren geen grote eensgezindheid meer is binnen de VVP. Dat er toch wel stemmen opgaan die zeggen, het wordt toch een heel duur project. Is dat wel nodig voor Maldegem? Kun je vandaag zeggen, komt er 100% zeker?
Nu het volgende. Dus de opmerking dat er in de CVP geen eensgezindheid zou zijn over het nieuwe rustoord, dat is echt wel een kwakkel.
Ja, ja.
Ons bestuur en onze politici staan werkelijk eensgezind achter het project.
Uh-huh.
En vinden dat het project van het nieuwe rustoord het grootste project is, de grootste uitdaging voor de komende 6 jaar. Ik denk dat in een tijd van vergrijzing, van toename van het aantal mensen op hoge leeftijd, van toename van het aantal hulpbehoefenden, dit het mooiste project is wat wij aan de Maldegemse bevolking kunnen aanbieden. Het zou eigenlijk dan toch wel een catastrofale menselijke ramp zijn, moesten onze bewoners verplicht zijn van de gemeente te verlaten om rustoorden en rust- en verzorgingstehuizen in de niet al te onmiddellijke omgeving te moeten opzoeken. Wat dus een probleem zou kunnen zijn van bezoek, van contact, van ouders, kinderen en kleinkinderen.
Mm-hmm.
Ik denk dat onze oude mensen het recht hebben van in hun eigen gemeente de laatste jaren van hun leven kunnen verzorgd te worden.
Mm-hmm.
Maar daar staan wij allen achter. Wij zijn wel ons bewust dat het hier gaat om een enorme investering die uiteraard op de begroting zal wegen. Maar wij hebben dat voor onze oude mensen over.
Uh-huh.
Dat is een morele plicht.
Ja, conclusie, als het van de CVP Maldegem afhangt, dan komt het er dat niet.
Het komt er zeker. Ja, dat kan ik aan de bevolking garanderen.
Goed. Dan meneer Bouwten, nog even terug naar die samenstelling van het college van burgemeester en Schepenen, wat daar uiteraard dan in opvalt. Als je zegt, blijven allemaal dezelfde mensen, met een lichte wijziging van bevoegdheden, dat is dat men dan eigenlijk niet kiest voor vernieuwing. En dan kan ik mij al een idee vormen dat er toch wel een aantal mensen die het goed gedaan hebben bij de laatste verkiezingen een beetje teleurgesteld zullen zijn.
Goed, wij kiezen niet voor vernieuwing. Maar laat ons nu even deze lijst van bevoegd, niet van bevoegdheden, maar van namen overlopen. Onze burgemeester Johan de Roo is nog maar pas 3 jaar burgemeester. Met zijn stemmenscore erbij,
uh-huh,
die man is eigenlijk toch echt niet voor vernieuwing vatbaar. Hè?
Ik weet waar je naartoe wilt. Meneer Bouten, alle schepen inderdaad, die zijn vooruit gegaan. Dus de kiezer heeft zich uitgesproken, zul je zeggen, voor een bestendiging van het beleid. Maar dan is er één uitzondering, denk ik, en dat is Jacques de Taaie die licht achteruit gaat. Had je daar dan eigenlijk niet moeten kiezen, bijvoorbeeld voor een gesplitst mandaat, zeggen 3 jaar Jacques de Taaie en 3 jaar bijvoorbeeld Antoine Pauwels?
Ik denk dat niet. Antoine Pauwels is een nieuweling in de politiek. Het is dus zijn eerste maal dat hij met politiek in contact komt. Het is de eerste maal dat hij kandidaat is en uiteindelijk ook zeer succesvol gekozen is, waar we niet weinig fier over zijn. Anderzijds, Jacques de Taaie is reeds 12 jaar gemeenteraadslid, is dus ook reeds 3 jaar schepen geweest.
Uh-huh.
Dus heeft dus ook ervaring opgedaan.
Ja, maar heeft het wel minder goed gedaan.
Anderzijds, is hij ook nog maar 3 jaar schepen. En ik denk dat iemand die nog maar 3 jaar schepen is, uiteindelijk nog niet echt kan tonen wat hij in zijn sas heeft. Ik denk dat iemand toch een langere kans moet krijgen dan 3 jaar om zich waar te maken.
Mm-hmm.
Dus ons principe is, wat wij nu gehanteerd hebben, een algemene regel waar wij slechts zeer zeldzame uitzondering op maken, namelijk vooraleer een mandaat te krijgen, is men eerst 6 jaar Dus in een verkozen functie, mm-hmm. namelijk gemeenteraadslid.
Ja, ja, ja.
Dus men is 6 jaar gekozen als gemeenteraadslid. Men komt terug op. Men maakt een al even groot succes of gaat nog vooruit. En heeft zich in die 6 jaar bewezen als een bekwame kracht zich in te werken in de problematiek. Dan staat men echt wel klaar om schepen te worden.
Mm-hmm.
Dat is hier bij ons de werkwijze.
Mm-hmm. Nu iets anders, meneer Bouten, is denk ik de open brief die deze week in het Vlijmaldegem te lezen is van Achille Goethals.
Ja,
nu is dat altijd wel een beetje een dissident geweest binnen de CVP, zul je zeggen. Maar is hij ook niet de enige die dan openlijk durft uit te komen voor dat ongenoegen? Maar ik denk dat het niet bij zijn persoon blijft, dat er nog wel meer ongenoegen is.
Er is geen enkel probleem daaromtrent. Maar Achille kiest misschien toch wel de verkeerde kanalen. Hè? Dus de algemene bestuursvergadering van de partij, waar Achille in zit, is eigenlijk een heel democratisch orgaan, die ook volgens een open structuur werkt. Men moet zelfs niet gekozen worden. Om de 3 jaar worden dus alle leden aangeschreven, en als men wil als actief bestuurslid meewerken, heeft men slechts een engagementsverklaring te ondertekenen. En men wordt opgenomen in dat algemene bestuur, waar men samen met onze mandatarissen over het beleid kan discussiëren en adviseren. Nu, Achille Goethals zit ook in deze algemene bestuursvergadering. Hij is dus een volwaardig lid. Hij heeft dus het recht van agendapunten op deze bestuursvergadering ter bespreking aan te bieden. Nu, ik heb de indruk dat hij dus inderdaad meer een klankbord zoekt dan eigenlijk opbouwend te werken. Want wij aanzien hem zeker als een volwaardig bestuurslid en zijn opmerkingen en voorstellingen zijn bij ons zeer welkom en zullen zeker ten allen prijze aan de bestuursvergadering voorgelegd worden en hebben recht op een volwaardige bespreking. Ik zie niet in op welk punt dat meneer Goethals zijn werking en zijn functie bemoeilijkt wordt.
Mm-hmm. Nu, ik heb gisterenmiddag even kort met meneer Goethals gesproken daarover. Hij zegt ook, ja, ik heb 3 brieven gestuurd naar het CVP-bestuur. Als je zegt, ja, hij zoekt nu ergens de verkeerde manier om zijn ongenoegen te uiten, moet ik dan repliceren? Ja, hij heeft het eigenlijk ook intern wel geprobeerd om dat te doen.
Hij heeft in die zin intern geprobeerd. Dus er was dus maandag een algemene bestuursvergadering. In de loop van maandag heeft dus de heer Goethals een brief in mijn bus gestoken. De brief die ondertussen gepubliceerd is in het Vrijmaldige.
Mm-hmm.
Ik had die brief bij mij en ik ging die brief aan de vergadering voorlezen en ter bespreking aanbieden. Meneer Goethals is in het begin van de bestuursvergadering daar toegekomen op een moment dat ik zelfs nog niet aanwezig was. Informeerde of de leden al van mijn brief gehoord hadden. Nee, want ik was er nog niet.
Mm-hmm.
En heeft onmiddellijk terrein verlaten, want ik heb hem tegengekomen op het moment dat ik zelf ertoe kwam.
Mm-hmm.
Dus ja, dat is een moeilijke manier om elkaar in een ontspannen sfeer te ontmoeten.
Mm-hmm.
Had meneer Goethals gebleven maandagavond, dan had hij gezien dat zijn brief in extenso ging besproken worden.
Mm-hmm.
Want ik had dat zo gepland en ik had die brief mee.
Mm-hmm. Nu nog een andere zaak, meneer Bout, en dan gaan we eruit moeten. De klacht die er is bij de provincie in verband met onregelmatigheden die er zouden gebeurd zijn bij de gemeenteraadsverkiezingen. Concreet 2 getuigen die hun boekje te buiten zouden gegaan zijn, 2 CVP-getuigen. Jouw reactie daarop?
Peanuts. Dat is mijn reactie daarop. Ik ben ook al 25 jaar actief als getuige voor de CVP, maar dan in de namiddagzitting. Mm-hmm. Nu, wat weet ik? Ik weet dat het een algemeen gegeven is hier in deze streek dat getuigen actief meewerken aan de activiteiten van een kiesbureau, uiteraard onder het waakzaam toeziend oog van de vaste bemanning, de voorzitter en de secretaris. Mm-hmm. Wij als getuigen hebben altijd als principe gehad dat het misschien beter is die mensen te helpen om een vlotte stemverrichting te kunnen laten doorgaan. Nu, in al die jaren heeft daar nooit niemand enige aanstoot aan genomen, was iedereen zelfs heel gelukkig met die bereidwillige helpende hand om het kiesgebeuren vlot te laten verlopen. Zoals mevrouw Marianne Elias ook uitdrukt, als ik daar nu zie dat een medewerker naast mij het werkelijk niet kan halen en die vraagt mij, stempelt ook een keer enkele brieven om mij uit het slop te helpen, ja, kan ik dan met de armen gekruist blijven zitten. Mm-hmm. Dus ik geef haar groot gelijk dat ze haar collega echt geholpen heeft.
Je hebt er dus alle vertrouwen in dat dat goed afloopt.
Ja, want er is hier geen enkele gegeven dat zou wijzen op een ongunstige beïnvloeding van de kiezer. Of op een poging tot het vervalsen van de mogelijke resultaten.
Ja.
Het gaat hier enkel en alleen om bereidwillige, praktische hulp in een goede sfeer, zou je kunnen zeggen.
Oké, we blijven het volgen. Meneer Bouten, bedankt voor het gesprekje.
Vriendelijk
bedankt. En nog een prettige zondag.
Prettige zondag verder.